Zo, goedemorgen. Kijk, jullie zijn lekker vooraan gaan zitten, want iedereen die zit zo, de echte grote groep zit bijna bij de bar. Ik snap het wel, daar is de koffie natuurlijk, dat zal het zijn. Ja, ik vind het altijd een feestje om weer naar Friesland af te mogen reizen, zeker als dat voor het spreken is. Dus ik ben blij om hier weer te zijn. Nou, voor degene die het niet helemaal herinneren, mijn naam is Vincent Dolving, ik ben 34 jaar ondertussen. Ik woon in Velzenbroek, in de omgeving van Haarlem. En wat zal ik verder vertellen? Ik ben theoloog met een medische achtergrond. Dat is natuurlijk heel interessant in deze tijd. En ik ben ook momenteel weer in beide werkvelden werkzaam. Ik ben interkerkelijk spreker en ik geef leiding aan Stichting Becoming Alive Ministries. En aan de andere kant werk ik weer part-time in de zorg. En voor degenen die dat dan onthouden hebben, dat betekent inderdaad dat ik gestopt ben als stafwerker bij Navigator Studentenverenigingen. Maar met Becoming Alive zijn we in deze tijd online, digitaal, wel een studententak aan het opzetten. Nou, ik heb lang getwijfeld over mijn openingswoorden van deze preek. Niet hoe ik me zou voorstellen of wie ik ben en dergelijke. Dat zou weer een heel ander onderwerp worden dan. Maar op mijn werk in het ziekenhuis beginnen veel gesprekjes met patiënten in de trant van wat is er toch een bizarre tijd? Wat een onzin allemaal! Nou, en nog wat andere varianten erop die ik hier niet zal uitspreken. In de christelijke wereld, in de christelijke milieus hebben we dat gemaakt. Wat is het een bijzondere tijd? En ik moet heel eerlijk zeggen, in preken vind ik dat een beetje een irritant zinnetje worden. Want ik weet ondertussen na 8 maanden wel in wat voor tijd we zitten. En het is steeds weer hetzelfde. Ik weet niet of u dat herkent, maar ik ben er een beetje allergisch voor geworden. En misschien ben ik er ook gewoon een beetje klaar mee. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Toch begin ik mijn preek vanmorgen met dezelfde woorden. We leven in een bijzondere tijd. En dan niet zozeer om alle maatregelen en om de dingen die we moeten en vooral ook moeten laten. Maar omdat we in een tijd leven waarin God dingen aan het schudden is en ons aanzet tot verandering. Maar meer en meer vraag ik me af of wij dat wel verstaan. Verstaan we als christenen de plannen van God die hij aan het uitrollen is voor onze toekomst? Of zijn we vooral druk bezig met voorstander zijn of tegenstander zijn van de maatregelen? Tenminste, dat is in de Randstad zo. Ik weet niet of dat hier ook een hot item is. Of meer toegespitst op de kerk, zijn we bezig met de veranderingen, met de hemelse transitie? Of zijn we vooral bezig met een manier te vinden hoe we het oude in deze nieuwe situatie nog steeds kunnen doen? Kortom, in andere woorden, doen we nog steeds hetzelfde, alleen duwen we het nu door een kabeltje de huiskamer binnen? Of zijn we daadwerkelijk op zoek naar nieuwe mogelijkheden, een nieuwe normaal, die ook na de corona de manier van de kerk, van de ecclesia is? En is dat dan helemaal een zwart-wit? Is dat een of-of? Nou, ik denk het niet, wellicht niet. Maar op deze manier zet u wel tot nadenken. En dat is natuurlijk de bedoeling. We leven in een bijzondere tijd. Nou, vanaf het begin dat corona in Nederland kwam, legde God een boodschap op mijn hart. En opende hij mijn ogen voor de boodschap die ik vanmorgen met u ga delen. En ik stel jou vanmorgen de vraag, hoe vaak ben jij in de hemel? Hoe vaak ben jij in de hemel? En hoewel we die vraag niet al te letterlijk moeten nemen, ik bedoel niet dat we lichamelijk, fysiek in de hemel zijn, zullen we vanmorgen ontdekken dat er een verschil is tussen van beneden naar boven kijken en van boven naar beneden kijken. Dat er een verschil is tussen van de aarde naar de hemel bidden en van de hemel naar de aarde bidden. En ik beloof u ook alvast dat alle vragen die daarom gaan ontstaan, daar rondomheen gaan ontstaan, dat ik die vanmorgen niet allemaal kan beantwoorden. Ik ga u meenemen langs een aantal bijbelteksten, een aantal bijbelversen zelfs. Nou, ik ontdekte dat we geen beamer hadden, dus het wordt flink meeschrijven en meelezen, maar dat is voor een prediker is dat altijd fijn als mensen dat doen. En als we het dan toch over bidden hebben, laat ik dan eens vragen, wie bidt wel eens het Onze Vader? En dan wekelijks of meer dan wekelijks, mag je eventjes, is leuk hè, u mag natuurlijk niet roepen. Oh, dat zijn nog best wel weinig mensen. Nou ja, degene die dat doen, die bidden dan met mij, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Toch? Dat komt wel bekend voor, hoop ik. Ja. Ja. En aangezien het de Heer Jezus is die ons dit gebed leert, geloof ik dat het een zinvol gebed is. Met andere woorden, we mogen hier op aarde daadwerkelijk dingen verwachten die in de hemel al realiteit zijn. Hè? Op de aarde, zoals in de hemel. En toch denk ik dat we daar soms al binnend over twijfelen. Of op zijn minst dat we meer in een afwachtende houding, dat vragen aan God, in plaats van dat we het daadwerkelijk uitspreken, toch? Of ben ik daar de enige in? Soms lijkt het alsof we geloven dat het oude inderdaad voorbij is, maar dat het nieuwe nog ergens moet komen. Daar moeten we nog op wachten. Maar juist in een tijd als deze is het denk ik essentieel dat we inzicht krijgen in wat de Bijbel over die tijdsbepaling te zeggen heeft. Nou, en voor de mensen die thuis meeluisteren of het nog een andere keer op een ander moment luisteren, we gaan eerst naar 2 Korintiërs 5, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. 2 Korintiërs 5, vers 17. Daarna gaan we naar Efeziërs 2, vers 6. En daarna gaan we naar Filippenzen 3, vers 20. We beginnen met 2 Korintiërs 5, vers 17 uit de NBV-vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling, ik lees die eerst voor. En daar staat, daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En de herziende Statenvertaling zegt daar, alles is nieuw geworden. En de Willy Brod-vertaling, die bespreekt dat nog wat pakkender. Die zegt, zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is er al. Leuk, hè? Eigenlijk elke vertaling die we hier lezen, die heeft een tijdsbepaling die zegt, die nieuwe schepping, die is er al. Efeziërs 2, vers 6, die pakken we er ook maar meteen even bij en die zal ik dan ook eerst vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV, lezen. Het is altijd fijn als je dan de blaadjes hoort ritselen, want dan weet je ongeveer wanneer mensen het gevonden hebben. Dat is mooi. Hij, dat is God, hij heeft ons samen met hem, met Jezus, uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Dus God heeft ons nu met Jezus al opgewekt. Nou, ik denk dat geloven we, want dat is wat we ook met een doop vieren. Hey, we zeggen, in sommige gemeenten zeggen ze, met Christus gestorven en weer opgestaan. Maar geloven we ook dat we nu al een plek hebben gekregen in de hemel. In de hemelsferen. En het volgende heb ik voor u even vertaald naar het Nederlands, want ik heb ook wat Engelse Bijbels erbij gepakt. En daar staat dan in de voetnoot een toelichting op hun vertaling. En de English Standard Version ligt hun vertaling toe met de volgende woorden. God heeft zijn mensen, zijn volk, zelfs nu al toegestaan om deels te delen in de autoriteit die Christus heeft. Gezeten aan de rechterhand van God. Wow. En de Passion Translation ligt hun vertaling toe met de volgende woorden. Geplaatst of gezeten in de hemel betekent dat ons de perfectie en autoriteit is gegeven om daar te zijn. Nou, ik denk dat als ik hier mijn preek zou stoppen, dat het al genoeg stof tot nadenken geeft. Want wat houdt dat in? Hoe ontzettend groot is dat, dat wij daar op een of andere manier al mogen connecten, mogen zijn. En in mijn eigen woorden zou ik willen zeggen, door het offer van Christus en door onze bekering, hè, want dat is het antwoord op dat offer van Christus, zijn we een nieuwe schepping en hebben we toegang gekregen tot de Vader, tot de troon en daarmee tot hemelse inzichten en hemelse openbaringen. En we hebben toegang gekregen tot de Vader, Want toen Jezus stierf, hè, scheurde het doek tussen de tempel, tussen het heilige en het heilige der heiligen in tweeën. En daardoor kunnen we weer samen zijn met God en samen leven met de Vader. De barrière tussen God en mens werd letterlijk doorbroken. En we hebben ook toegang gekregen tot de troon. En ik ben niet helemaal thuis in hoe jullie gewend zijn om te bidden. Maar bij veel christenen merk je dat ook, dat we dat weten. We hebben toegang tot de troon, want als we dan voorbeden doen, dan zeggen we, Heer, we brengen Dirk-Jan voor uw troon. Dus blijkbaar hebben we daar toegang toe. En daarmee hebben we dus ook toegang gekregen tot hemelse inzichten en hemelse openbaringen. Hoe vaak bent u, hoe vaak ben jij in de hemel? Begint u het al een beetje te voelen? Om het nog wat dichterbij te halen, nemen we ook het vers uit Filippenzen erbij. Filippenzen 3, vers 20. En de NBV en in de HSV-vertaling wordt daar gesproken over burgerschap, over ons burgerrecht. En in de Willibrord-vertaling klinkt het als volgt. Maar ons vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook onze redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Ons vaderland is in de hemel. In de Colossensebrief lezen we dat God ons heeft gered uit de macht van de duisternis en heeft overgebracht of overgeplaatst naar het koninkrijk van zijn Zoon. Niet langer deze aarde is ons vaderland, niet langer Nederland, en deze is misschien wat pijnlijker voor u, niet langer Friesland is uw vaderland, maar uw vaderland is het koninkrijk van Jezus. Dat is waar onze wortels liggen en waar we onze wortels hebben. En wanneer ik denk aan een vaderland, dan is dat een plaats waar we altijd toegang toe hebben. Zelfs al ben je in het buitenland, op het moment dat je een probleem hebt, kun je naar de ambassade toe. En dan ben je daar in een stukje vaderland. Het is het land waar onze principes, onze cultuur en onze gewoonten gevormd worden. En het is ook het land waaruit we vertrekken naar andere gebieden. Kortom, het is ons vertrekpunt, het is ons startpunt. En wanneer ik daarmee dan naar mijn eigen leven kijk, denk ik dat ik in mijn communicatie met God vaak geprobeerd heb om vanuit mijn aardse vaderland ergens de hemel te kunnen bereiken. Om vervolgens hier beneden een doorbraak of verandering te verwachten. En dat terwijl ik al een plaats heb gekregen in de hemelsferen. Nu al zijn wij een nieuwe schepping. En hebben we een hemelse en scheppende autoriteit van God ontvangen. We hebben toegang tot hemelse openbaringen en hemelse inzichten. En zo kunnen we niet alleen van de aarde naar de hemel bidden, maar kunnen we ook die hemelse openbaringen uitbidden over de aarde. Want als God ons een inzicht of een strategie geeft vanuit de hemel, is ons gebed niet meer iets wat begint met Heer, wilt u alstublieft? Of misschien zelfs Heer, wilt u alstublieft, misschien als het uw wil is. Maar dan is het veel meer een opdracht vanuit de hemel die wij op aarde nog moeten uitspreken. En ja, het is geweldig om vol verwachting te bidden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Maar als onze gedachten daar niet op volgen. Als ons denken niet vernieuwd wordt naar de hemelse waarheden die God met ons wil delen. Dan missen we ons doel. En dan zijn we als een auto op de snelweg die rijdt en blijft rijden in zijn eerste versnelling. In Colossenzen 3 worden we opgeroepen om te zoeken naar wat boven is, wat van boven is. Waar Christus is. En in de HSV staat er, bedenk de dingen die boven zijn en niet de dingen die op aarde zijn. Lieve mensen, ik denk dat we, en dan vooral onbewust, veel nadruk hebben gelegd op de vraag of het koninkrijk hier op aarde is. Is het er wel, reeds, nog niet? En wanneer wel en wanneer niet? En hoe zit dat dan? Maar ik denk dat het niet zozeer de vraag is of het koninkrijk van de hemel op aarde is, want God wil wel. De juiste vraag is, zijn onze gedachten in de hemel? In hoeverre zijn onze gedachten in overeenstemming, in het Engels in alignment, met de gedachten van de hemel? En dan wordt het ineens de vraag, met welke gedachten is uw denken gevuld? Met welke gedachten vul jij je denken? En daarom vanmorgen de vraag, hoe vaak ben jij in de hemel? En misschien denkt u nu, Vincent, je legt wel veel nadruk bij het nu, bij het nu al, bij het reeds. Of misschien denkt u, je legt wel veel autoriteit bij de mens zelf neer. Nou, enerzijds hoop ik dan dat de Bijbelversen tot u spreken of tot u gaan spreken. En aan de andere kant is het misschien de tijd om enkele nuances aan te brengen. Of liever gezegd, het in een genuanceerd perspectief te plaatsen. Want natuurlijk zijn er dingen die we hier op aarde vragen en biddend vragen aan God. En natuurlijk hebben we een beperkte autoriteit van God gekregen. Die overigens vaak veel groter is dan dat we ons beseffen, maar dat terzijde. En natuurlijk zijn er aardse verzoeken of aardse problemen die vragen om een aardse oplossing. Als ik aan het fietsen ben en ik heb een lekker band, dan hoef ik de hemel niet te vragen, hoef ik God niet te vragen wat er aan de hand is. En hoef ik ook niet te vragen wat er moet gebeuren, want dat vergt gewoon een aardse oplossing. Maar juist in een tijd als deze, een tijd waarin in dit geval deze coronacrisis over de wereld gaat, geloof ik dat er niet alleen in het aardse iets aan de hand is, in het natuurlijke, maar dat er ook in de geestelijke wereld, in de hemelse gewesten, een strijd aan de gang is. En het is niet voor niets dat we in Efeziërs 6 leren dat onze strijd niet tegen mens is, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden in de hemelse gewesten, tegen de machten, tegen de geesten van de duisternis. We hebben dus te maken met een gelaagdheid. We hebben de aarde, dat is in de Bijbel ook wel de eerste hemel. En daar leven wij, voor als u dat nog niet hoor had. Dan hebben we de hemelse gewesten en daar vindt de geestelijke strijd in plaats. En dat is ook waar de duistere machten wonen. En dan hebben we nog een derde hemel en dat is de woonplaats van God. Waar God woont en troont. En als we meestrijden tegen die hemelse gewesten, tegen die hemelse overheden, dan gaat het dus om een strijd tegen de tweede hemel. En als mens zullen we die strijd niet winnen. De eerste hemel is niet machtiger dan de tweede hemel. En toch proberen we vaak een eerste hemelprobleem die veroorzaakt wordt in de tweede hemel op te lossen met een eerste hemeloplossing. En juist daarom is het zo belangrijk dat we doorkrijgen dat we toegang hebben tot de derde hemel. Dat we gezeten zijn in de hemelse gewesten met Christus en we daar openbaring kunnen ontvangen over hoe en wat we moeten bidden. En dan is het niet langer de vraag wat onze aardse gebeden uitwerken in de hemel, maar het is veel meer de vraag wat onze gebeden vanuit de hemel uitwerken hier op aarde. Ik ga hem nog een keer herhalen. Dan is het niet langer de vraag wat onze aardse gebeden uitwerken in de hemel, maar dan is het veel meer de vraag wat onze gebeden vanuit de hemel uitwerken hier op aarde. En ik denk dat ik richting een afronding moet, dus ik ga 2 toepassingen aan u meegeven. En dan kunt u zelf eventueel nog kijken naar Efeziërs 4 en 2 Korinthe 10. Zie je, daar kwam die in het begin vandaan. En dat zijn vast bekende teksten, want die gaan over het vernieuwen van uw denken en over het neerhalen van bolwerken en valse redeneringen of überhaupt redeneringen. In mijn eigen leven ligt de toepassing van deze boodschap eigenlijk op twee takken, op twee gebieden. Het heeft invloed op wat ik bid en hoe ik bid. En het heeft invloed hoe ik zelf naar deze periode van een coronacrisis kijk. In de afgelopen maanden heb ik veel vragen gehad over wat ik van corona vind, wat ik van de maatregelen vind, hoe ik daar medisch over denk, hoe ik daar geestelijk over denk. Nou, allerlei vragen op die twee vlakken. En ik moet eerlijk bekennen, onbewust krijg ik veel informatie tot mij. Maar eigenlijk vind ik het helemaal niet zo belangrijk om over al die dingen een mening te hebben. En eigenlijk vind ik het zelfs niet wijs om daar mijn tijd en energie in te stoppen. Voor mij is veel belangrijker dat ik persoonlijk aan God vraag: Heer, wat bent u aan het doen en wat is mijn rol erin? En wat ik daar dan zelf mee bedoel, als ik die vraag aan God stel, heb ik even op een andere manier geformuleerd, zodat u dat mee naar huis kunt nemen. Heer, wat bent u door deze periode van crisis aan het doen? Waar gaan we heen en wat is mijn rol daarin? En dat antwoord wat ik dan van God ontvang, dat is wat mijn gebed vult. Dat is wat mijn gebed vult voor de wereld en voor de kerk. Niet vanuit de eerste hemel naar de derde hemel, maar eerder vanuit de derde hemel naar die eerste hemel. Zodat de weerstand in de tweede hemel gebroken wordt. Maar dat antwoord heeft ook, dat antwoord wat ik dan van God ontvang, heeft ook invloed hoe ik zelf naar deze periode kijk. Eerder noemde ik al even hoe de gesprekken op mijn werk beginnen. Nou, ik kan u vertellen, er zijn grovere verwoordingen en negatievere verwoordingen dan dat ik net genoemd heb. En vind ik deze periode zelf leuk? Nee. Mis ik dingen? Ja, enorm. Maar door het antwoord op de vraag, Heer, wat bent u in deze periode van crisis aan het doen? Waar gaan we heen? En welke rol heb ik daarin? Verandert mijn blik op deze periode? Verandert mijn focus van de beperkingen in deze tijd naar de toekomst en het hemels perspectief dat God geeft? Laten we als christenen degene zijn die de tijd kunnen overzien. Die hoop en perspectief hebben, houden en brengen in een wereld die het aan het verliezen is. Hoeveel tijd maakt u vrij om te luisteren naar God? Hoeveel tijd maakt u vrij om te kijken naar het perspectief vanuit de hemel? Hoe vaak ben jij in de hemel?